Goedemiddag gemeente. Welkom in deze dienst waarin kandidaat M. Diepeveen voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Volgende week zondag 10 mei zal om 10 uur dominee W.J. van der Brink en om 5 uur dominee Kroneman voor ons voorgaan. Volgende week donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is er één dienst. Deze dienst begint om 10 uur. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. De tweede collecte voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen, psalm 7 vers 4, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Zullen wij gemeente samen de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. We zetten gemeente samen zijn voorten met elkaar te zingen. Op Psalm 84, daarvan vers 1 en ook vers 2. 84, 1 en 2. Over verlangen naar de tempel naar Gods huis, daar gaan we samen van zingen. We zullen gemeente samen ons geloof beleiden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we met elkaar op Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48, vers 6, dat we samen ons geloof hebben beleden. En ieder van u spreekt dan met mij in zijn of naar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij gemeente samen, de Heere, bidden om de opening van zijn woord en om de verlichting door zijn geest. Laat de Heere aanroepen in het gebed. Heere, tot u richten onze gebeden deze middag. Als u ons samenbrengt in uw huis, rondom uw woord, die wonderlijke, die heerlijke plaats waar u tot ons spreken wilt, door middel van de prediking van het woord, om u te bidden om uw zegen, of u zelf in ons midden wil zijn. Wij zongen de woorden na van de dichter van zoveel eeuwen geleden, die verlangde naar de tempel, naar het gebouw van u, niet om dat gebouw, maar om wie daar woonde, wie daar was, u de Heere. Hij keek met jaloersheid naar de vogels die daar rondvlogen, de mussen, de zwaluwen, je nest hadden bij uw altaren, waar u woont, in het midden van uw volk, waar de bediening van de verzoening plaatsvindt, waar de altaren rookten, waar wordt gepredikt daarin genade en vergeving voor onze zonden. En daar vond hij dat dat de beste plek was om bij u te zijn. U, de God die aan zijn ziel het leven geeft. Heere, dat ook deze middag het geval mag zijn. U brengt ons samen in uw huis. Of mocht u thuis de apparatuur inschakelen. En zo met de dienst meeleven. Zo samen als één gemeente. Horen wat u ons te zeggen heeft. Heere, wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Dat hij wil komen deze middag. En uw woord wil openen voor onze harten. In de harten voor uw woord. En dat wij niemand zullen zien dan Jezus Christus alleen. Als onze heiland en zaligmaker. Onze verlosser. Onze redder. Onze rots. Vaste rots van ons behoud. Hij de mijne. En ik van hem. Omdat hij mij lief gehad heeft. En zichzelf voor mij heeft overgegeven in de dood. Daarom kan niets mij scheiden van de liefde van God. Wat ook zijn zal in het leven. Er kan zoveel tegenin komen, maar dat staat aan vast. Jullie bidden u zegen deze dienst om de leiding van uw geest. In het spreken. In het luisteren. Want zonder u zal het niet gaan. Het blijft alles horizontaal. Van beneden, van hier. Kunnen wij misschien bepaalde dingen zeggen die wat diepzinnig lijken te zijn, maar zij missen dan de geestelijke kracht. Heer, daar zijn we om verlegen dat u het zelf doet. Dat u komt. En Heer, u doet het toch ook? Dat is geen misschientje. Waar het woord open gaat, daar paart uw geest zich aan dat woord. Dan komt hij erin mee en daar zullen doden horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En u kent ons allemaal. U weet wat er leeft in het hart. En of er wat leeft. Of dat er zoveel onzekerheid zijn kan. Dat mag zijn de vaste zekerheid van het zijn van u. En dat er voor ieder van ons wat bij mag zijn. Het zij tot bevestiging. Die het opnieuw weer eens zegt van ik heb u lief gehad, mijn eeuwige liefde. Of voor het eerst. Heer, ontferm u. En kom zo zelf in ons midden. Geef als wij het woord mogen lezen met elkaar. Dat we mogen begrijpen, mogen verstaan. Als wij het openen. Ook als we samen zingen de psalmen. Dat mag zijn tot uw eer. Als wij ook de schriften als het ware zingend op de lippen nemen. Tot uw eer. Ook voor ons tot stichting. Heer, zegen deze dienst. En ieder die een taak heeft. De organist. In het begeleiden van de gemeentezang. Om de lofzang gaande te houden. De koster. Heer, ieder die een taak heeft. Ook als het straks wordt gecollecteerd. Voor de kerk. En voor het diaconaat. Heer, zegen dat. Kom, ga jezelf ermee. En geef dat zo deze dienst mag strekken tot uw eer. En opbouw van deze gemeente. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. We leggen onze verlegenheid bij u neer. Wij kunnen het niet van onszelf, maar wat u doen, het geven uit genade om hem, die daar alles voor heeft overgehad, zijn leven zelfs aan het kruis op Golgotha. Hoor ons, in Jezus' naam alleen. Amen. Wil ik mee te samen de schrift openen, twee plaatsen, eerst in Deuteronomium 6, van vers 1 tot en met 12, daarna 2 Timotheüs 3, van vers 10 tot en met 17. Allereerst Deuteronomium 6, van vers 1 tot en met 12. Dat is onze eerste schriftlezing vanavond, vanmiddag. We lezen daar als volgt in Deuteronomium 6, vanaf vers 1. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere, uw God, geboden heeft u te leren om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Omdat u de Heere, uw God, vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël. En neem ze nauwlettend in acht, dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, dat u gesproken heeft, het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben, met heel uw hart en met heel uw ziel. En met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit. En als u over de weg gaat. Als u neerligt En als je opstaat, je moet ze als een teken op je hand binden. En ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. Je moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Wanneer het dan gebeuren zal dat de Heere uw God u gebracht heeft in het land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft, dus u te zullen geven grote en goede steden die u niet gebouwd hebt, huizen vol van allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte putten die u niet uitgehakt hebt, en wijngaarden en olijfgaarden die u niet geplant hebt. Nu gegeten hebt en verzadigd bent, wees dan op je hoede dat u de Heere die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. We gaan nu gemeente verder in 2 Timotheus 3. Daarvan lezen wij vers 10 tot en met 17. Timotheus 3 vanaf vers 10 is onze tweede schriftlezing. En daar schreef Paulus aan zijn jonge vriend en broeder Timotheus: maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden was die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan? En uit die alle heeft de Heer mij verlost. En ook alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan, zijn misleiden en worden misleid. Er komt nu de tekst: blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, opdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van kinds af, van jongs af, de heilige schriften kent, die wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om ermee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Tot zover de schriftlezing en ook de lezing van de tekst van deze middag. Ik heb gemeente geschreven boven de preek: wijs maken tot zaligheid. Dit is wat de Bijbel, de schriften ons kunnen doen. Wijs maken tot zaligheid. Dat is het thema voor de prediking van deze middag. U mag gemeente uw gaven geven voor de dienst van de Heer. Nogmaals, we hartelijk bij u aanbevolen. Hij zegen u met uw gaven. En wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 25, daarvan vers 2. Heer, en maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarin u treden bent. En ook het zesde en ook het zevende vers uit Psalm 25. Gemeente, waarom zou je naar de kerk gaan? In de vorige eeuw was er een hoogleraar uit Utrecht, professor Van Ruler, die heeft daar een boek over geschreven. Er heeft heel wat redenen om je naar de kerk te gaan. Eén daarvan is omdat je hier in de kerk de kans loopt om bekeerd te worden. Nou, dat lijkt me een heel belangrijke reden. Om de Heer te mogen leren kennen. Om te weten van de genade van de Heer Jezus Christus. Dat is het mooiste, het beste, het belangrijkste wat je in je leven maar kan overkomen. Ik moest daarbij denken aan Augustinus. Je hebt vast wel eens van hem gehoord. Eén meer dan de ander wellicht. Hij leefde lang geleden, al zo'n 1600 jaar terug inmiddels, in Tunesië, waar tegenwoordig Tunesië is. Hij heeft veel geschreven, ook heel belangrijke fundamentele boeken over het christelijk geloof, waar we nog altijd profijt van hebben. Maar eerst heeft hij geleefd als, ja, als iemand zonder God. In de zonde. Voor zijn bekering deed hij dingen die echt niet klopten. En toen is hij tot verandering gekomen. Een groot wonder in zijn leven, dat gebeurde. En toen schreef hij na zijn bekering een boek, de Confessiones, de belijdenis heet het in het Nederlands, waarin hij zijn leven in de vorm van een belijdenis opdraagt aan de Heere God. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen een heel lang gebed waarin hij belijdt wie hij was, wie hij nu geworden is en wat hij van de Heere verwacht. En ergens in dat boek zegt hij tegen de Heere: veel te laat heb ik u lief gekregen. Dat is een zinnetje dat bij mij is blijven haken. Veel te laat heb ik u lief gekregen. Want vroeger leefde hij er maar op los. Had de Heer niet nodig, dacht hij. Maar toen hij tot geloof kwam, ging hij inzien wat hij al die jaren eigenlijk gemist had. De liefde van God. De liefde van de Heer Jezus Christus. En de liefde tot God en tot Christus. Daarom, veel te laat heb ik je lief gekregen. Dus over jaren eigenlijk dat gemist, achteraf. Hij dacht dat hij het goed deed, maar dat is helemaal mis. Als de Heer kent, weet hij, nou, dat is het mooiste wat er is. Want hij is zo goed, hij is zo genadig, hij is zo vol van liefde, van ontferming. Hem te kennen, iets beters dan dat is er niet. Ook Verhuurder heeft daar aan gedacht, denk ik. Gemeente, wat mooi als wij van jongs af aan bij de schriften worden opgevoed. Als ouders je vertellen over de Heer Jezus Christus. Augustinus had ook zo'n moeder, Monica heette zij. Hij luisterde eerst niet naar haar als zij vertelde over de Heer en zijn dienst. Hij wierp het naast zich neer, had er geen boodschap aan. Ze hebben veel om gebeden dat het anders zou worden. Ook is ze met hem gehuild. En wat was ze dankbaar toen het later veranderde. Dus, de zin die je maar moet onthouden van deze dienst zou ik zeggen, als je dat onthoudt, dan heeft hij al heel veel onthouden. Veel te laat heb ik u lief gekregen. En daarom dus de kerkdienst. En daarom de Bijbel die we mogen openen, mogen lezen met elkaar en mogen bepreken. Om de Heer te leren kennen. En liefst, ja, zo vroeg mogelijk uiteraard. Dat wel. Ten eerste dat we niet weten hoe oud we zullen worden. Als je sterft zonder de Heer is dat iets verschrikkelijks. En dat is helemaal niet nodig. Want hij komt telkens met zijn woord naar ons toe. Hij zoekt ons. Elke dag opnieuw. Dus dat, je weet niet hoe oud je wordt. Maar ook positief. Omdat hem te kennen echt heel fijn is. Omdat hij van je houdt. Hij zelfs zijn leven ervoor heeft overgehad, Heer Jezus. Aan het kruis op Golgotha. Daar. En van zijn leven voor ons. Dat is onvoorstelbaar. Maar hij deed het wel. Hij is het zo door en door waard om dan te kennen. Die gemeente ook van jongs van de Heer gekend heeft, is Timotheus. Hij werkte in de kerk als een evangelist in Efeze. Zo'n dominee zou je kunnen zeggen in die tijd. En de tijd van de leven lijkt wel een beetje op de tijd erin waar wij nu vandaag de dag leven. hebben het niet gelezen, maar in vers 2 tot en met 4 wordt daar een tekening van gegeven. De mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, verraders, roekeloos, nou nog veel meer wordt daar genoemd. Meer liefhebbers van zichzelf en van zingenot dan van God. Nou, dat zou je vandaag ook kunnen schrijven, denk ik. Liefhebbers van zichzelf meer dan van God. Individualisten, wie het alleen maar gaat om zichzelf, een eigen genot, genieten, uit het leven halen wat erin zit, plezier hebben. Zo denken mensen vandaag de dag ook, in grote getalen. Het gevaar is als je in zo'n cultuur leeft, toen en ook nu, dat je daarin meegaat. Als iedereen zo doet, ja, doe het zelf maar eens anders. Je bent geneigd om mee te gaan met wat de massa doet. Zo werkt dat nu eenmaal. Ook vandaag, we zien dat inderdaad dat zo gebeurt. Paulus wil het graag voorkomen bij Timotheus en bij ook de gemeente die hij dienen mag. Dan schrijft hij deze brief aan hem. Ook dit gedeelte van vanmiddag. Hij zegt tegen hem in vers 14. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt. En waarvan u verzekerd bent. Dan weet je zeker dat het waar is. Omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Dat is namelijk van hem, van Paulus. Hij heeft hem nagevolgd. Maar ook van zijn moeder en grootmoeder. Eunike en Lois. In 2 Timotheus 1 vers 5 worden zij genoemd. Twee godvrezende Joodse vrouwen uit de stad Lystra. Die hebben Timotheus toen hij nog klein was, toen hij nog een klein ventje was, verteld over de Heer Jezus Christus. Ik weet niet of zij konden lezen, Eunike en Lois, misschien wel niet. Veel mensen in die tijd konden het niet. Dan moest je ook nog geld hebben voor een boek. Dat is ook nog de vraag. Maar stel dat zij het wel kon, hebben zij een voorgelezen uit de Bijbel. En verteld over de Heer. En als zij het niet konden, hebben zij ervoor gezorgd dat hij naar een rabbi in de synagoge kon. Die hem onderwezen heeft in de dingen van de Heer en van zijn woord. En zeker hebben zij verteld dat ze uit hun hoofd wisten van de daden van de Heer. Daar heeft de Bijbel ook opdrachten voor. Samen gelezen, Deuteronomium 6. Hè? En de kinderen de woorden van God moet inscherpen met een griffel, dat ze nooit meer uit hun geheugen kunnen worden weggewist. Ingraveren. Een scherpe spijker en een rots dat inkrassen. Zo is de Heer. Onuitwisbaar. En dat u van jongs af de Heilige Schriften kent. Juist, zo ging dat in Israël met de kleine kinderen. Vanaf heel jonge leeftijd al werden zij in aanraking gebracht met de Bijbel. Met de verhalen uit de Bijbel. Huisonderwijs, synagoogonderwijs. Vanaf heel jonge leeftijd weet men dat al. Joodse jongetjes, zeg ik. Want inderdaad, zijn moeder en grootmoeder, zij waren van oorsprong Joods. En zijn vader was Grieks. Dus anders. Hij is opgevoed als Joods jongetje. Wat dat precies inhield voor de manier waarop zij dachten, dat weet ik niet. Joden zijn net als wij, zeg maar, als wij protestanten, die over heel veel dingen met elkaar van mening verschillen. En wel discussies kunnen voeren. Dat is hij ook. De Bijbel leest zelf verschil tussen Farizeeën en Sadduceeën, bijvoorbeeld. Hè? Zoals toen, en zoals nog, en zoals bij ons ook. Maar in zijn algemeen kunnen we wel zeggen dat zij iets dachten van, als wij God trouw dienen, zal hij ons daarvoor belonen. Dan is hij ons genader. Als wij gaan in het spoor van zijn geboden, als wij blijven binnen de omtuiging van zijn wet, dan gaat het goed. Dan geeft hij ons zijn genade. Dan maken wij onszelf redding en zaligheid waardig. Zo dachten ze ongeveer. Iets van jezelf moet je meebrengen. En toen gebeurde het wonder. Op de eerste zendingsreis van Paulus hebben ze hem in Lystra horen preken. En hij had een heel andere boodschap. Hij zei niet dat wij behouden worden door onze goede daden. Nee, maar op een heel andere manier. Hij zei, door wie kunnen wij zalig worden? Door die ene naam. Door de Heer Jezus Christus. Door hem. Door hem alleen. Daar preekt hij over. Over zijn kruis. Dat hij zijn leven gaf aan het kruis voor onze zonden op Golgotha. Daar heeft hij betaald. Alles voor ons. En hij is opgestaan uit de dood. En nu is voor ons, om zo te zeggen, niets hoeven wij aan te dragen, maar hij heeft alles wat wij nodig hebben. Ga maar naar hem toe. En weet met hem, kom je nooit beschaamd uit. Wij bidden u, van Christus wegen, laat u met God verzoenen door hem. Nou, die prediking van wet en evangelie, van zonde en van genade, van de dood in ons en van het leven in Christus, die hebben zij gehoord en geloofd. Met heel hun hart hebben die twee vrouwen dat geloofd. En toen zijn zij gaan inzien dat wat er in het Oude Testament staat, want dat hadden zij alleen nog maar in die tijd, alleen het Oude Testament, dat niet wettisch is in de zin van je moet dit en je moet dat en dan alleen krijg je beloning. Nee, dat het Oude Testament voorbereiding is op de komst van de Messias. Dat hij daarin reeds te vinden is. Niet hoe je netjes moet leven, ja dat ook. Maar vooral over hem die komt om mensen zalig te maken van hun zonden. De Heer Jezus Christus. En in hem hebben zij geloofd. Wat zullen ze dat een groot wonder gevonden hebben? En daar hebben ze onmogelijk van kunnen zwijgen. Want ja, zo gaat dat uiteraard. Als je de Heer mag kennen, dan wil je over hem spreken. Met anderen om je heen. Met je kinderen vanzelf, logisch. En toen zijn ze Timotheus erin gaan opvoeden. Van jongs af aan opgevoed in de dingen van de Heer. Want nu begrepen zij de Bijbel veel beter en ook heel anders dan tevoren. Totaal anders. Dat is mij iets wat in onze tekst doorklinkt. Want er worden twee verschillende woorden gebruikt voor schrift. In vers 15 en vers 16. Met ook een wat verschillende betekenis. In vers 15 staat het woord grammata in het Grieks. Ook vertalen met letters. Heilige letters. Een uitdrukking die de Joden gebruikten voor het Oude Testament in die tijd. Heilige letters. In vers 16 staat een ander woord. De schrift die van God is ingegeven. Grafe. Het woord betekent schrift die je kunt verstaan, die je begrijpt, die wij kunnen lezen met hoogten, met diepten, met een rijke inhoud. Door God ingegeven, wil het hier zeggen, door God ingeblazen, vanuit het Grieks heel letterlijk. Was ooit de Heer dat gedaan in het paradijs met Adam, de levensadem inblies in zijn neusgaten. Hij heeft ook de schrift ingeblazen met de kracht van Gods geest. En daardoor is het woord een levend en een krachtig woord geworden. Wie het woord leest en onderzoekt, komt daarvan onder het beslag. Het is wel geschreven door mensen, door Mozes, door David, door Jesaja, Jeremia, dan noem maar op. Maar uiteindelijk was het Gods geest die het gaf hen om te spreken wat hij wilde dat ze zouden opschrijven. En dat geschreven woord vertelt ons van Christus. God werkte door zijn geest mee in het hart. Het zijn schriften die christen maken. En die christen geven richtlijnen om te leven. Die nuttig zijn tot wederlegging, tot verbetering, onderwijzing in de rechtvaardigheid. Grafe. Het begrepen schrift vol inhoud. En in vers 15, heilige schrift die je van jongs af aan kent. Grammata, heilige letters. Wat je van jongs af geleerd hebt, in vers 16 graven, begrepen schrift. Een diepe boodschap. Waarom is dat verschil belangrijk tussen vers 15 en 16? Is dat heel belangrijk? Ja, dat is het. Ten eerste was het zo dat voor die beide Joodse vrouwen, dat zij aanvankelijk lazen dat als de Bijbel, het Oude Testament, als de Grammata, heilige letters. Maar toen zij Paulus hoorden in de prediking over de Heer Jezus Christus, gingen zij het Oude Testament op een andere manier verstaan. Niet meer op de Joodse wijze, van doe dat en u zult leven, wat men in die tijd vaak dacht. Niet meer vanuit de wet om zelf iets te moeten aanbrengen, om behouden te kunnen worden, maar vanuit de genade. De genade van de Heer Jezus Christus. En zijn werk alleen. Toen begrepen zij de schrift op een hele andere manier voortaan. Als prediking van de heiland van zondaren. Niet meer alleen grammata, maar ook grave. Met inhoud van Christus. Dat ga je van kinds af. De heilige schriften, het Oude Testament, grammata, geweten hebt. Die wijs kunnen maken tot zaligheid. Door het geloof dat in Christus Jezus is. Dus hem vonden zij in het Oude Testament, Christus. Dat is dus gemeente en dat blijft dus een belangrijk boek. Waarvan we niet kunnen zeggen, ja het is oud Testament. Wat moet je daar nog mee? We hebben vandaag de dag het Nieuwe Testament. Dus doe maar weg. Niet belangrijk meer. Nee, in dat boek, in het Oude Testament, vonden Eunike en Lois de Heer Jezus Christus. Als boek van de belofte. Het heenwees naar hem die eenmaal komen zou. Dus zonder het oude ben je niet in staat om het nieuwe ook maar te begrijpen. En ook dat oude kan dus mensen zalig maken. Door het geloof dat in Christus Jezus is. En dan begrijp ik pas goed. Vanuit hem, dan gaat het van grammata naar grave. Van schrift die je misschien niet goed snapt, tot Bijbel waar je van zegt van, hierin is mijn zaligheid. Dus gemeente is ook belangrijk om in de schrift te studeren. Paulus zegt tegen Timotheus, joh, je moeder en je grootmoeder zijn je daarin voorgegaan. Jij blijft erbij. Je bent van verzekerd dat dat de waarheid is. Blijf daarbij. Misschien is het moeilijk om te begrijpen in het begin, maar hoe meer je daarin leert, hoe meer je daarin studeert, hoe meer je gaat begrijpen en gaat beseffen, wie is Christus nu eigenlijk? En dat er geloof komt in hem. Dat. Eunike en Lois hebben dat met hem gedaan. In Israël werden nog geen speciale leesboekjes gebruikt, maar de Bijbel. Doorgaans, de Bijbelrol van Leviticus werd gebruikt als onderwijs voor kinderen. Een klein jongetje, of een klein meisje, mocht allereerst die letters leren. De letters van het Hebreeuwse alfabet. Alef, Bet, Gimel, Dalet. Je kent dat misschien wel uit Psalm 19 op Psalm 25 bijvoorbeeld. In het begin kun je als kind met die letters nog niks beginnen. Maar gaandeweg ga je zien, je kunt met die letters woorden maken. Met woorden kun je zinnen maken. In die zinnen vormen verhalen over Abraham, over David, over Adam, over Eva. Die hebben inhoud, die hebben betekenis. Op psalmen bijvoorbeeld, liederen, mooi, profetieën. En dan gaat zo'n kind gemeente geleidelijk aan begrijpen, dit is niet zomaar iets, zomaar een boek, maar een bijzondere tekst. Het is een heilige tekst die apart staat. Het is het woord van de Heere God. Als je dat besef krijgt, moet dat gemeente wel ontzettend veel indruk maken op zo'n kind. Wat een eerbied, een ontzag voor het woord van God. Dat hij in het woord tot jou spreekt. En jij dat kunt lezen in je eigen taal. begin met grammata, de letters. Na verloop van tijd grafe, schriften die je begrijpt, die je verstaat. Zo ging dat met Timotheus. Ik stel mij zo voor in gedachten, bijvoorbeeld dat hij op de bank zit met zijn moeder Eunike. Hij zegt, mama, wilt u mij voorlezen? En voor zo'n kind is de Bijbel een moeilijk boek. Al Hebreeuwse letters en tekens. Streepjes en met punten en ja, noem maar op. Daar weet je geen raad mee. Hij kan niet lezen, maar mijn moeder wel. Of oma. En ze maakt woorden met die tekens. En zinnen en verhalen. En toen ging ze uitleggen. Die motie wat hierin staat. Dat is voor jouw eeuwige behoud, weet je dat? Daardoor kun jij zalig worden. Daardoor kun jij behouden worden. Door het woord wat de Heer ons gegeven heeft. Gemeente, zijn wij ook zo bezig met het woord van de Heer. Voor onszelf in de eerste plaats. Ook voor kinderen als u die hebben mag. Of voor kleinkinderen als u die heeft. Of voor mensen om je heen. Voor hun vrienden misschien. Of voor collega's of buren. Ja, noem maar op. En liefst al van jongs af aan dus. De schriften. Want die kunnen u wijs maken tot zaligheid. Kunnen. Dat wil zeggen dus. In het woord ligt kracht om dat te doen. Vermogen om dat uit te werken. Kunnen. Maar geen automatisme. Je moet er wel mee bezig zijn. Dat wel. Door het lezen van de Bijbel moet er iets gaan gebeuren in ons hart en ons leven, waardoor wij tot vernieuwing komen. Met mij, met u, met jou. Dat je een Bijbel hebt, dat is mooi. Maar als je hem dichtlaat, heb je nog niks aan. Hij moet open. En als je hem opent en leest en onderzoekt, gaat de inhoud ervan voor je betekenis krijgen. Met name over de allerbelangrijkste persoon die daarin aan de orde komt. De Heer Jezus Christus. En u van jongs af de Heilige Schriften kent, die wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Dat gemeente, dat raakt het werk van Gods geest, hè? Toch? Die mensen tot geloof brengt, die tot geloof komt. Die kan niet zeggen, dat heb ik zelf gedaan. Nee, heb ik de dank aan hem, want zelf zocht ik het niet. Maar hij heeft het gedaan. Dat zie je achteraf pas. Er wordt die gemeente niet met zoveel woorden genoemd, maar wel het middel dat hij daarvoor gebruikt. En het middel is, bezig zijn met de schriften. Die kennen. Voor Gods geest zijn gemeente de schriften instrument om te werken in het hart van mensen. Het geloof in de Heer Jezus. Woord en geest zijn gemeentes heel nauw hier aan elkaar verbonden. Zodat je de geest eigenlijk niet ziet. Maar je is er wel. De Bijbel, geïnspireerd door God. Door adem, staat er in het Grieks. De levendmakende geest van God. Nou, hoe werkt dat? Hoe gaat het dan als je de Bijbel leest? En blijft lezen? Misschien bij het begin zegt, ja, ik snap het niet zo. Ik begrijp het niet zo. Maar je gaat er toch mee door. En je voelt, want het is niet zomaar een woord. Het woord heeft iets in zich. Het woord heeft kracht in zich. Ik kom onder het beslag van het woord. In Gods geest, maar ik zorg ervoor, in het verborgene. Het woord gaat lezen en niet meer van loskomt. En het woord gaat geloven uiteindelijk. Het woord van de Heer geloven. Geloven in Hem, in de Heer Jezus Christus, als mijn heiland en mijn zaligmaker. Tegen dat gemeente gaat geloven. Gelooft u dat? Trouwens. Want veel mensen zijn in twijfel over geloof. Misschien u ook, dat zou zomaar kunnen. In twijfel over geloof. Ook de gemeente vragen, leeft u dan wel dicht genoeg bij de Bijbel? Het woord van God, dat, levend is en krachtig is. Het is geen mensenwoord, maar Gods woord. Dan ga je ervaren als je erin leest. Als je het dichtlaat, ja, dan zei ik al, dan doet het geen nut. Dat is logisch uiteraard. Je moet ze weten, zegt Paulus, kennen. Er inzicht in hebben en krijgen. Leg de vraag gemeente bij u neer. En bij mezelf, hoe ga je met het woord van de Heer om? Het woord is namelijk het middel dat Gods geest gebruikt om een geloof te werken, ook in onze harten. Hebben wij gemeente nog verwachting van het woord? Misschien goed om er nog iets bij te zeggen. Iets anders nog vanuit de tekst over Paulus en Timotheus. Over geloof, wedergeboorte, bekering. Want sommige mensen maken in hun leven een heel diep ingrijpende bekeringservaring door. En zoals Paulus op weg naar Damascus, door de Heer hem stilzetten en met een fel licht hem omschenen, zei: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Werd hij stilgezet. Misschien u ook wel. Ja, ik niet van jongs af aan. Nee, zeker niet. Ik begrijp Augustinus wel. Dat ook. En toen is de leer in mijn leven gekomen op deze bijzondere manier. Dat kan. Dat zulke mensen er zijn. Op latere leeftijd krachtdaden stilgezet. Maar gemeente, doorgaans is de normale weg, denk ik, dat je van jongs af aan wordt vertrouwd gemaakt met het woord van de Heere in een christelijke opvoeding. Dat je wordt verteld over de Heer Jezus Christus. En dat er zo door de kracht van het woord en van Gods geest geloof in hem ontstaat. Wordt gewerkt. Dat er wedergeboorte plaatsvindt. Een bekering waardoor je een nieuw leven gaat leiden. De gewone weg is de geleidelijke mensen steeds meer en meer zicht gaan krijgen op de heiland van zondaren. Meer en meer leren, ja, iets van mijzelf, maar alles buiten mijzelf, alles van de Heer Jezus Christus. Het is gemeente zijn bij u, bij jou, dat je van jongs af aan de Heer gevreesd hebt. En misschien nooit zo'n bijzonder ogenblik kunt aanwijzen waar je zegt, ja, toen in mijn leven gebeurde dat. Dat je zo'n moment niet kent. Dat zou zomaar kunnen. Dat je wel in de loop van de jaren steeds meer en meer bent gaan begrijpen, gaan ontdekken, nou, waar het in de Bijbel nu eigenlijk over gaat. Van grammata, eerst die stapte, naar grafe. Schrift over de Heer Jezus Christus. Mijn heil, mijn zaligheid in hem, in Christus. En zou dat gemeente ook niet heel diep ingrijpend zijn dan? Op zo'n geleidelijke manier? Want ook dan ben je gaan beseffen dat je een zondaar bent voor God. Geleidelijk aan, maar wel gaan beseffen uiteindelijk. En ook gaan geloven in hem. Dat hij alles heeft aangebracht. En je zegt, ook voor mij, ik geloof het, want het staat in het woord. Ik steun niet meer op mijzelf, maar ik zoek de zaligheid buiten mijzelf in Christus. Is dat gemeente heel diep ingrijpend? Dat lijkt mij wel. Dat wil ik u gemeente vandaag meegeven. Op basis van deze tekst. Als u de schrift zo moet lezen, dan is gemeente misschien het begin dat je zegt, ja, ik vind het moeilijk, maar hou maar vol. En blijf maar bidden leven, lezen. Is het merken, ook in de geleidelijke weg. Krijgt dat woord steeds meer en meer zeggingskracht voor mij. Ga ik verstaan waar het om gaat. Middel, wat Gods geest gebruikt, om te werken ook in mijn hart. En dat veranderen. Steeds meer en meer begrepen schrift. Van letters naar betekenis. Door God geïnspireerd. Door God doorademd. Nuttig om te onderwijzen tot de zaligheid. Gemeente, inderdaad is onder ons zo'n vraag vaak over toe-eiding van het heil. Hoe weet ik zeker dat ik zalig word? Als ik erin doorgaat, dan Er zijn vast mensen die daarmee zitten met die vraag. Als je gemeente de apostolische brieven leest, van Paulus bijvoorbeeld, of van Petrus of van Johannes, merk je dan dat de leden van die gemeente waar die brieven aan geschreven zijn, Efeze, Korinthe, Thessalonica bijvoorbeeld, dat ze daar ook zo mee bezig zijn geweest met vragen van, is het wel voor mij? Leefden die vragen daar toen ook zo sterk als bij ons? Ik denk van niet. Als alles beheerst een thema, kom je dat in die brieven zo niet tegen. Natuurlijk, toe-eigening komt daar ook voor en aan de orde. Zeker, het is ook belangrijk. Maar gemeente, minder nadrukkelijk als overheerst een thema dan bij ons vandaag de dag wel eens, denk ik, gebeurt. Hoe komt dat? Waar zit dat verschil in? Ik denk door de ontwikkeling van de theologie in de loop van de eeuwen. Dat hebben we doorgemaakt als kerken. Soms eindeloze, ingewikkelde theologische discussies. Tot op de dag van vandaag gaat dat maar door over de almenend aanbod van genade bijvoorbeeld. Ik noem maar een punt. Dat is gemeente waar. En soms waren dat gesprekken die echt gevoerd moesten worden. Dat is ook waar. Maar soms kun je zeggen, ja, is dit wel goed? Is dit wel nodig? Melanchthon, de vriend van Luther, hij noemde dat de razernij van de theologen. Hij vond, het richt heel veel onheil aan. En hij hoopte eens daarvan verlost te zijn als hij mag binnengaan in Gods koninkrijk. Van de razernij van de theologen. Met hete hoofden. In koude harten. Dat. Heeft met onheil aangericht. Ook in de kerk, in de gemeenten. Maar gemeente, laat eens rust al die vragen. En lees gewoon voor jezelf onbevangen de schriften. En weet, de schrift heeft kracht in zich om zalig te maken. Wat hebben wij gemeente de Bijbel nodig? We laten de kinderen zingen. Lees je Bijbel. Bid elke dag. En de gemeente, ja, uiteindelijk, per slot van rekening, ja, zo is het ook. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Nou, zo ingewikkeld is het niet, zou ik zeggen. Althans, theologisch niet. Maar om te doen is nog wat anders misschien. Ik zou het toch maar doen. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Het geldt gemeente voor het eeuwige leven. Voor je toekomst straks. Het geldt ook voor dit leven. Het gaat om de zaligheid in de kerk. Het gaat gemeente in de prediking ook om hier en nu. In het begin zeiden we tegen elkaar, in het begin van de preek, de tijden zijn moeilijk en die zijn slecht. Mensen leven voor genot, voor plezier, voor het hier en nu. Ze zijn liefhebbers van zichzelf en niet van God. En wij kunnen daar gemakkelijk in worden meegezogen, zeker als je jong bent. Dan zijn de verleidingen heel groot. Het hellend vlak waar je op staat. Er zijn mensen die zeggen, ja, je moet niet op het hellend vlak terechtkomen. Er was een theoloog in de vorige eeuw die schreef, nee, daar staan we al op. De kunst is alleen, hoe blijf je daarop staande? Nou gemeente, daarvoor dus ook de schrift. In elke tijd, met de vragen van de tijd, dat wij antwoorden zoeken in de schrift. In de Bijbel. Er komen gemeente vragen op ons af. Over gendergelijkheid. Over seksualiteit. Seksuele oriëntatie. Over andere religies. Die ook die zijn vandaag de dag. Over secularisatie. Over hoe je persoonlijk je leven inricht. Met je smartphone. Met verkrijgen van geld. Materialisme. Die dingen. En daar hebben wij nodig de schrift. De betekenisvolle schrift. Heel de schrift, zegt vers 16, is van God ingegeven en is ook nuttig om te onderwijzen, om te leren de dingen waar het op aankomt. Kennis is gemeente nuttig om het ware van het valse te kunnen onderscheiden. Te onderwijzen. Ook tot weerlegging. Dat je in staat bent om op een goede manier weerwoord te kunnen geven aan tegenstanders als je tot verantwoording wordt geroepen. En niet zomaar iets hoeft te roepen vanuit je gevoel, zeg maar, dat je mag weten van, nou, zo spreekt de Heer. En ik weet waarom men het zegt, waarom dat belangrijk is, dat te kunnen zeggen. De schrift gebruiken om te doordenken waar wij vandaag de dag tegenaan lopen. En op een goede wijze te kunnen reageren. Om te verbeteren tot het herstel van een foute manier van leven. Denk Augustinus. En opvoeding in de rechtvaardigheid. Op een juiste wijze aan je leven op aarde vormgeeft. De manier, als de Bijbel die zegt, dat is gemeente de beste manier. Juist in de tijd waarin we leven. Ook daarvoor zijn de schriften, gemeente, onmisbaar. Dus allereerst om onze zaligheid, maar ook om de tijd waarin verder op ons afkomt. Zeker op jongeren. Dat je leeft bij het woord. Waar kinds af, daarom ook, de heilige schriften geweten. Blijf erin en blijf erbij. Verlaat dat woord nooit, want hebben we nodig. Het woord rust ons toe. Opdat, zegt vers 17, tot slot heel kort, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Dat elk goed werk volkomen toegerust. Dat is gemeente hoogst actueel, denk ik. Wordt ermee bedoeld dat je zondeloos wordt? Dat je geen zonde meer doet? Nee, dat niet. Je blijft zondaar. Die glazen snik. Lees maar wat Paulus schrijft in Romeinen 7 bijvoorbeeld. Over het goede wat hij wil, wat hij niet doet. En het kwade wat hij niet wil, wat hij dan wel doet. Ik ellendig mens, zegt hij dan van zichzelf. Wie zal mij dan daarvan verlossen? Ja, Christus Jezus uiteraard, hij alleen. Dus je blijft zondaar. Dat wel. Maar volkomen toegerust. Dat wil zeggen dat je in al je gebrokenheid, al je tekort of weet nou, was ik nu de schrift? Op welke wijze kan ik door het leven gaan? De schrift als reisgids door het leven heen. En met het woord toegerust te zijn daarvoor. En daarom ook dat. Van kinds af. Altijd maar, iedereen, wie ook bent, elke dag dat woord openen. En jezelf afvragen, wat zegt de Heer? Hoe ga ik veilig? Hoe ga ik goed? Welke keuzes moet ik maken? Altijd in afhankelijkheid van de zaligmaker, Christus Jezus. Altijd biddend bij een geopende Bijbel. Gemeente, laten wij de woorden van Paulus ons ter harte nemen vandaag. Als hij ons wijst op het woord, op de schrift. Onderwijs om getroost te kunnen leven en om eenmaal zalig te kunnen sterven. Blijft u, blijf jij bij wat u geleerd hebt, waarvan u verzekerd bent dat het waarheid is, de waarheid van God, waardoor uw gemeente zalig wordt, die vraag, die klemt. En dat u niet later zou zeggen, ik heb nooit de Heer lief gekregen. Misschien wel veel te laat, maar niet nooit. Want dan zou het heel erg zijn. En neem het mee, het woord van de Heer. Kan u zalig maken voor de tijd en voor de eeuwigheid. Door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Amen. We gaan gemeente met elkaar zingen uit Psalm 143. Daarvan zingen wij vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest, bestuur mijn schreden en leid mij in een effen land. Psalm 143, daarvan vers 10. wij gemeente samen, dieren, danken en ook bidden. Heer, wij danken u voor uw woord. Dat mocht uitgaan vandaag tot 2 maal toe, vanmorgen en vanmiddag. Het woord dat u ons schenkt, dat doorademd is met u, door uw Heilige Geest. Het woord dat levend is en krachtig is, waardoor u mensenharten inwint voor u en voor uw dienst. Het woord mag deze middag worden gepredikt. En het behaagt u om door de dwaasheid van de prediking mensen zalig te maken. Op deze middag zou mogen zijn gebeurd. Voor het eerst opnieuw bij worden bepaald bij wat u gedaan hebt in de Zoon van uw liefde, in de Heer Jezus Christus. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Van mezelf heb ik niets, maar ik heb alles buiten mijzelf in hem. Dat wonder, dat mag gebeuren. Dat niet mogen verstaan vanuit het woord. Door het geloof, het welk in Christus Jezus is. En dat komt op aan. Geef dat we hem zo in de schriften mogen ontdekken. In het Oude Testament, in het Nieuwe. Als onze heiland en zaligmaker, uw woord. Onze reisgids door het leven heen. Op reis naar het vaderland daarboven. Maar ook deze weg, waarin het zo moeilijk kan zijn, waarin ons getrokken wordt. Toch te zeggen, wat wil de Heer van mij? Hoe leef ik hem welbehagelijk? Hoe leef ik voor zijn aangezicht? Hoe ga ik niet mee met de tijdgeest? Wat is waar? Wat is vals? Wat heb ik te zoeken voor mijn welzijn en tot eer van uw naam? Je geeft dat met een schrift mogen leven zo. Elke dag van ons bestaan op aarde. Te zoeken uw wil over ons. De genade van de heiland, maar ook de weg door het leven heen. Je hebt dank zo voor ons samen zijn deze middag. Dat we elkaar mochten ontmoeten om het woord. Geef er uw zegen over. Zegen ons allen. In de week die voor ons ligt. Dingen die we hopen te doen. Morgen staan we stil bij de doden die zijn gevallen in de Tweede Wereldoorlog. Ik leg me voor u neer. De vrijheid is iets kostbaars. Op een waardige wijze zal mogen worden herdacht morgen. Er zijn zorgen om. Heer, ontferm u ook daarin over ons. Geef uw zegen, ook als het gaat over 5 mei, bevrijdingsdag, dat we mogen denken, te mogen vieren. Niet als een oorzaak voor ons vlees, om ons uit te leven ook, die vrijheid te mogen gebruiken, waar u voor schenkt, om ook daarin u te zoeken, te mogen vinden, te leven tot uw eer. In zegen ons, zegen de gemeente. Het werk dat die mag geschieden van de broeders van de kerkraad, de dienaar door meneer Kroneman, ook al die een taak mogen hebben in het deel van uw koninkrijk, Heer, zegen hen en stel hen tot een rijke zegen. Zegen uw kerk, over het rond van deze aarde, Heer, wees met haar. Als zij het moeilijk heeft, Paulus schrijft dat ieder die u dient, ook vervolgd zou worden. U ziet om ons heen, Heer, gedenk uw kerk. De rijkdom van uw genade. We bidden voor het Joodse volk. Dat ook verdeeld is in gedachten over uw woord. Maar wel uw woord heeft. En zij de Christen der schriften het woord mogen zoeken en mogen vinden. Daarom bidden. Uw woord beloofde dat het eenmaal gebeuren zal. Dat wij het mogen zien. Dat uw naam mogen groot maken. En gedenk uw volk. Tenminste ook van veel vijandschap die dat die vandaag de dag weer opkomt, richting uw volk, wie uw volk aanraakt, die raakt uw oogappel aan. Hoeft niet alles goed te spreken wat daar gebeurt. De profeet deed het ook niet. Maar het is en blijft uw volk, eer gedenk aan uw verbond. We kennen uw genade aan. En zo bidden we u deze middag, zo danken we u, niet in iets van ons, maar zien ons aan in de Zoon van uw liefde, in de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. De slot zijn gemeente, Psalm 135, van vers 12. Sion, loof met dankbare stem, God uw Heer. die eeuwig leeft en schoon Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Loof hem voor uw heilrijk lot. Loof al juichend uw God. Psalm 135, van vers 12. Gemeente, gaan u alle heen in vrede en laten wij samen de Heer bidden met de zegenbeet uit de avondzang om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.